geen vrije training op de vrijdag, wat gaat dat doen met de prestaties van de coureurs? Is Imola nog wel Imola eigenlijk? Heeft Ferrari de snelheid te pakken? En wie komt er naast Gasly in de AlphaTauri? Het is weer tijd voor Formule 1. Het is tijd voor de Bordradio.
Ja, yeah, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken!
Laps are steering wheel, yeah.
Yes! Boys, come on! Yes! Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 27, seizoen 3 van De Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix op het prachtige Imola. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij zitten natuurlijk weer de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeke. En wij waren bijna al in de opnames van deze podcast en toen kwam het nieuws van Alfa Romeo binnen. Dat is nu inmiddels wat groter nieuws geworden, althans wat algemener bekend. Maar dat Giovinazzi en Kimi Räikkönen blijven. Joost, jij als grote Giovinazzi-fan, wat is je eerste reactie?
Nou, ik zag het wel een beetje aankomen. Ik meen het serieus. Ja, dit wordt heel vervelend.
Je bent de enige in de
wereld. Kunnen er dus helemaal aankomen. Niet over praten, want Patrick gaat alleen maar lachen.
Ja, nee, ik weet dat hij het aangekondigd heeft. Vind ik toch wel, ja. Ja, nee, ik zag het een beetje aankomen.
Maar in alle serieusheid, zijn prestaties zijn niet, vind ik niet denderend, maar ook niet heel slecht als je het vergelijkt met Kimi. Ze staan gelijk in de... Nee, hij staat zelfs voor in de WK-stand. Ze staan gelijk qua kwalificatieduels. Ik denk dat ze Räikkönen nog steeds als een soort van maatstaf zien. Dus ja, wat dat betreft is er geen reden om te zeggen van er is een jubelstemming rondom Giovinazzi, zeker niet. Maar er is ook geen reden om te zeggen van hij doet het veel te slecht of zo. Ik denk dat hij nog gewoon 1 jaar krijgt en dan moet hij wel laten zien wat hij de afgelopen 2 jaar heeft geleerd. Dus, en dat Räikkönen nog doorgaat, dat hadden we al helemaal aanzien komen natuurlijk.
Want we hebben ook al eerder gezegd, dat vonden we toch een beetje jammer. Wat? Toch geeft dan toch de jeugd de kans.
Oh, ik niet hoor. Althans, Giovinazzi had ik er misschien wel... je wilt toch dat daar een potentiële wereldkampioen in zit. Hè? En we hebben zo, Ferrari heeft zoveel van die jeugdtalenten.
Je bedoelt echt dat Alfa Romeo gewoon een opleidingsteam is? Nou, dus je wil dan dat
eigenlijk
zien.
Wel. Een van die stoeltjes wordt gewoon bepaald door Ferrari.
Ja.
En Giovinazzi... Joost heeft gelijk door te zeggen dat hij beter is geworden. En hij doet het zeker niet... ik denk dat hij op een redelijk gelijkwaardig niveau aan Kimi zit. Maar ja, Kimi is 41, 42 inmiddels misschien wel. Is ook wel een keertje klaar, maar met zijn karakter. Ja, mij vindt het veel leuk als hij blijft. Dan gaat hij nog 5 jaar door. Heel goed. Maar ja, Giovinazzi, nee, ik weet het niet.
Okay. We gaan zo meteen nog over de rijderscarousel hebben. Allereerst even Imola. En ik moet dan altijd denken aan de Grand Prix van San Marino. Joost, vlak voor deze uitzending zei je, dat klopt eigenlijk. Ja, het klopt wel dat het zo was.
Ja.
Het heeft helemaal niks met San Marino te maken.
Nee, helemaal niks. Nee.
Hoe komt dat eigenlijk?
Nou, dat kwam omdat in die tijd had je dus 2 Grand Prix in Italië. De Grand Prix van Italië op Monza. En de Grand Prix van San Marino op Imola. En dat kwam gewoon omdat je kan natuurlijk niet zeggen, we hebben 2 keer de Grand Prix van Italië. Dat doen ze nu ook niet. We hebben ook een keer de Grand Prix, volgens mij wel meerdere keren gehad, de Grand Prix op de Nürburgring. En dat heette dan de Grand Prix van Luxemburg.
Ja.
Nou, ik denk dat iedereen wel weet dat de Nürburgring ligt niet in Luxemburg. Het is maar een naam. Okay. En alleen, ja, dat was jarenlang was het gewoon de Grand Prix van San Marino. Maar ja, dat ligt helemaal niet in San Marino.
Dus, ik ben er echt pas heel laat achter gekomen dat Imola niet in San Marino lag.
Ik hoorde het 10 minuten geleden.
Ja, dacht je het ook? Dat het gewoon...
Nou ja, ik heb nooit bij stilgestaan.
San Marino is een land. En we racen dit weekend in Italië. En dat is niet San Marino.
Nu is het logisch. Ik kwam een paar jaar geleden, toen was er ook al WK wielrennen. Of de Giro kwam er voorbij daar zo. En toen gingen ze ook over het circuit rijden. Dat was opeens in Italië. Ik denk, dat klopt helemaal niet.
Oh, wat grappig eigenlijk.
Dat is San Marino. Ik denk, die lui hebben het allemaal fout. Ja, dat was gewoon, het is gewoon midden in Italië.
En dan zijn het wielren-commentatoren. En dan denk je, nou, die kunnen er niks van. Die weten er niks van.
Ongelooflijk.
Grappig. Het is nu de Grand Prix Emilia-Romagna.
Ja.
Dat is gewoon...
De regio waar het in ligt.
Van door Brabant. Ja, of is het echt een regio? Zien. Is het niet de provincie?
Volgens mij is het een provincie, ja.
Oké, nou dan weten we dat. Emilia Romagna, dat ligt onder een Bologna in Bologna. Onder andere zag ik, en dat loopt door tot San Marino. En daar heb je het prachtige circuit Imola. Joost, aan jou de vraag. Je bent toch al een beetje de historicus van ons. Ook al zijn we met z'n allen best wel jong. waarom is Imola zo'n mooi circuit? Nou, wat is de nostalgische waarde?
Ja, kijk, ik vind zelf altijd circuits die een beetje... Dat heb je vaak met oudere circuits. Die liggen nog een beetje met veel bomen langs de kant. En veel, die liggen gewoon ergens middenin. En veel moderne circuits zijn toch een beetje aangelegd. Dat maakt ze niet per se slecht. Want Portimao, waar we vorige week waren, is natuurlijk ook een aangelegde baan.
Ja.
Imola is ooit ook aangelegd. Maar daar is inmiddels al zoveel omheen gegroeid. Dat, ja, dat circuit ligt er al veel langer. Maar het is gewoon, ja, mensen gaan het zien dit weekend. Je gaat het rechtstuk op. Je gaat door de Tamburello chicane. Jammer, want dat was voorheen was dat gewoon een knik naar links. Alleen ja, door het vreselijk ongeluk van Ayrton Senna. Is dat toen veranderd, de baan. Dat is wel heel erg jammer. En ik weet zeker dat met de huidige veiligheidseisen, maatregelen langs de baan, zou die bocht gewoon wel weer naar zijn oude staat hersteld kunnen worden. Maar dat gaan ze niet doen, denk ik.
Waarom doen ze dat niet eigenlijk? Want Ayrton Senna die kwam om het leven doordat hij zo'n hoge snelheid door die bocht ging. Waardoor
En hij knalde in een betonnen muur. Dat was het probleem vooral. En die betonnen muur die zou daar nu niet meer zo staan.
Nee, precies.
Nee, volgens mij is het wel zo. Ik ben nog nooit op Imola geweest, dus dat weet ik niet zeker. Maar er loopt volgens mij, als zover ik weet, achter die muur langs, loopt volgens mij een watertje. Dus ze kunnen niet verder naar achter met de uitloopzone. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar die lange doordrijbocht in Rusland. Dat is ook zo'n soort van, ik denk dat je daar ongeveer te maken hebt met bijna dezelfde snelheden. En daar staan ook gewoon allemaal van die Tech Pro barriers en zo. Nou ja, we hebben in de Formule 2 dit jaar kunnen zien dat het gewoon werkt.
Dat kan je wel zeggen, ja.
Maar goed, dat gaan ze niet meer veranderen, denk ik. Die bocht ligt daar gewoon. Maar dan ga je door en dan kom je uiteindelijk uit bij Tosa. Een soort hairpin naar links. Dan ga je omhoog. Ja, dat is fantastisch. Door de Piratella, Aqua Minerali, allemaal legendarische bochten.
Alleen al de namen.
Ja. En dan ga je ook weer omhoog. En dan, dat is zo'n kenmerkend Imola beeld. Met heb je rechts heb je een huis. Links heb je een hele rij bomen. Kom je bovenaan bij de Variant Alta, chicane. Dan ga je naar beneden richting de Rivazza. Maar dat is een blinde bocht naar beneden. Een van de beste bochten ter wereld, denk ik. Voorheen was er dan ook nog de variante Bassa. Dus dat is een chicane voor het opkomen van het rechtstuk. Maar die is er niet meer. Dus het is nu één groot volgasgedeelte van Rivazza naar de Tamburello. Ja, het is gewoon een geweldig circuit.
Is dit een Mercedes-baantje?
Elk circuit is een Mercedes-baantje. En dan gaan we kijken wie er nog meer goed zou kunnen doen.
Dat is een flauwe vraag.
Ik denk dat Mercedes hier wel heel goed gaat zijn dit weekend.
Zo, denk je dat?
Ja, dat denk ik ook weer. Ja. Ze gaan wel weer heel goed zijn.
Die maar nog meer goed dan anders goed. Ik denk echt dat ze de rest gaan...
Oh, zo bedoel je?
Declasseren, ja.
Oké. Okay. Deze vraag kwam eigenlijk nog te vroeg. Want ik wil eerst nog even weten aan jou, Joost. Die chicanes, verpest het nou ook een beetje? Is Imola nou nog wel Imola?
Nou, je zou kunnen zeggen dat... Kijk, de variante Alta, die was er altijd al. Dus dat is die bovenop de berg, 11-12. Maar de Tamburello en Villeneuve, die is er ook bijgekomen. Dat is een bocht die Christian Albers heel goed kent. Want die is daar een keer op zijn kop getikt.
Yuji Ide.
Ja, door een Japanner met wat... die was wat optimistisch, laten we dat zo zeggen. Ik vind wel dat ze hebben een beetje het ritme uit het circuit gehaald. Maar het ligt er inmiddels al zo lang dat we weten niet beter meer eigenlijk.
Is het dan ook nog, want ik vind dat jij houdt niet van vergelijken, dat weet ik wel. Maar is het dan ook nog met een andere baan te vergelijken? Want het gaat wel echt vol gas, hè, overal.
Ja, nou, ik denk dat het... het heeft wel iets te maken. Het is een beetje vergelijkbaar met Mugello, denk ik. Gaat een beetje op en neer wel wat snelle bochten, langzame bochten, ja. Maar ja, het is gewoon een redelijk gemiddeld circuit. Maar het ligt gewoon heel mooi ingebakken in de omgeving daar. En het gaat... Ja, ik vind gewoon... Eigenlijk zou elk circuit moet gewoon een beetje hoogteverschil hebben. Dat vind ik het mooist.
Dat hebben we zeker in Portimao ook gezien. Ik heb daar echt van genoten van die hoogteverschillen. Dat vind ik persoonlijk heel erg prachtig.
Ja, het is altijd leuk als je gewoon een race hebt die niet zo aantrekkelijk is. Dat heb ik ook altijd bij Monza en bij Suzuka en zo. Gewoon die helikoptershots. Gewoon bijvoorbeeld zien die Formule 1-auto's daar rijden. Ook hier een mooie omgeving. Normaal ook. Het is jammer dat het nu niet kan. Maar ontzettend veel fans langs de baan natuurlijk. Dat is wel echt een groot gemis dit jaar.
Ja, er mochten fans aanwezig zijn. Maar het is toch verboden door nieuwe maatregelen in Italië.
En normaal heb je dus altijd één hele grote berg. Bij de linkerkant van het circuit, als je naar het plaatje kijkt. Bij Rivazza, daar heb je een hele grote berg. Normaal staat die altijd helemaal vol met afgeladen met allemaal Ferrari-fans. Ferrari doet het hier over het algemeen trouwens. Deed het nooit heel goed in mijn herinnering. Maar wel, quizvraag. De laatste Italiaan die met een Ferrari op het podium geëindigd is, was op Imola. In een gitzwart weekend. Maar wie was dat?
Ja, ik haak af. En ik zie Patrick ook verbaasd kijken.
Nicola Larini, 1994.
Oké.
Okay. Ja. Ja. De laatste Italiaan die met een Ferrari het podium heeft gehaald.
Schumacher net even te hard stond te juichen op dat podium.
Dat kwam wat ongelukkig uit, ja. Maar goed, daar hoeven we het niet... dat is al zo lang geleden.
Nou, we moeten het misschien wel nog even hebben over 1994. Wat natuurlijk wel als een zwarte bladzijde rondom dat circuit heen hangt eigenlijk.
Ja.
Door de dood van Ronald... Ratzenberger. Roland. Ja. Met de L inderdaad. Sorry, ik versprak me.
Vreselijk.
Ronald Ratzenberger. Ja. En Ayrton Senna. Hoe vaak gaan we daar dit weekend nog over hebben eigenlijk?
Ik denk dat het wel vaak voorbij gaat komen, ja. Volgens mij, ik herinner me ook al die jaren dat je dat we nog wel op Imola reden, ook na 94 in de zeros. Dat ieder jaar ging het wel eventjes erover. Hè? Ook bij die bochten hangen vlaggen. Het hangt toch altijd weer over dat weekend heen. En zeker nu we er zo lang niet geweest zijn en dat het terug gaat komen. Ja, Imola staat gewoon gelijk aan dat tragische weekend. Hè? Maar niet alleen Senna natuurlijk, maar ook inderdaad ook Ratzenberger die daar helaas kwam te overlijden.
Ja. Ja, überhaupt een krankzinnig weekend. Toen ook met Roemers Barrichello. Ja. Alles kwam in drieën, zeggen ze dan. Ja.
Je hebt ze ook op YouTube, hè, als Formule 1 films kijken vaak.
Ja.
En dan komen ook vaak die beelden weer voorbij. Maar ook wat ze toen allemaal lieten zien, ook met die Ratzenbergers crash. Die werd gewoon op het asfalt gereanimeerd. En gewoon ja. dat werd allemaal gewoon live uitgezonden.
Ja, er staat ook op YouTube, ja, ik moet het misschien niet promoten of zo, maar er staat gewoon integraal, staat alles erop met commentaar van Olaf Mol.
Ja, bij Senna is dat volgens mij.
Senna is dat inderdaad. En dat hij vertelt ook meteen, dat vond ik zo mooi, dat hij zag meteen de ernst ervan in.
Ja.
Terwijl eigenlijk, dit is een crash. Ja, goed, we hebben het er vaak over gehad, maar dit is een crash. Dat zie je nu vaker, laat ik het zo zeggen.
Ja, nee, dat
zo ongelukkig.
Dat met twee dingen heeft dat te maken. Dat de auto's waren toen gewoon een stuk minder veilig.
Uiteraard.
Dat is één ding. En die betonnen muur, ja, die wat ik net zei, die zouden nu nooit meer staan.
Dat veert niet.
Die hele zijkant was eraf gereden. Ja. Gewoon één vlakke streep, zeg maar.
Maar dan nog is het wel zo dat je volgens mij wel zou kunnen stellen dat Senna het had kunnen overleven. Maar dat het probleem, in principe de klap zelf, maar dat het probleem was dat er delen van zijn ophanging, zijn helm inkwamen. Nou ja, het is allemaal
vreselijk. De stuurstang,
de stuurstang brak af en volgens mij kwamen er delen van zijn, maar het is wel een tijdje terug dat ik me hier voor het laatst in verdiepte.
Ja. Nou, het was heel ongelukkig op zijn helm geraakt. Ook
Ja. Ik was in 94, was ik 11.
Had je het gezien, live?
Ja, ik zat live te kijken en het was echt...
Bizar, ik bestond niet.
Nee.
Nee, ik was te jong.
Nee. Ja, nee, het was echt een vreselijk weekend. En ik was toen net, ik keek net...
Maar hoe ging dat dan? Want je had natuurlijk nog helemaal geen internet of zo. Of nee. Was die uitzending ook afgelopen en dan moest je maar kijken
nee,
hoe
nee,
je
nee, nee,
moest.
Het was... even kijken, hoe ging dat ook alweer? Ik weet het nog wel, ik keek pas anderhalf jaar Formule 1 toen. Ik was begonnen op mijn tiende een beetje met Formule 1 kijken. Senna was natuurlijk toen de koning. En Schumacher kwam in heel erg op in 1994. En die zat hem, en Senna had een hele slechte seizoensstart. Die zat hem echt op de huid. Schumacher zat Senna op de huid. Maar Senna had pole op Imola. En het leek erop dat hij daar gewoon richting eerherstel zou gaan. En toen crashte die en ja, ik zat met mijn ouders, met mijn vader op de bank te kijken. En ik had zoiets natuurlijk nog nooit meegemaakt, want ik keek pas een jaar Formule 1 en ik wist wel dat er vroeger wel mensen doodgingen. Dat had mijn vader me natuurlijk wel verteld, maar nu was dat gewoon niet meer, hoorde dat er niet meer echt bij. En toen was er een met Ratzenberger was natuurlijk al, maar ja, dat is misschien een beetje gek, maar dat beleef je dan als kind natuurlijk anders. Maar die kende ik helemaal niet, want ik kende alleen de jongens die vooraan reden natuurlijk. En ik had het wel meegekregen, neem ik aan. Maar, en dat heeft Olaf Mol toen waarschijnlijk in de uitzending wel allemaal verteld op zondag. Maar met Senna, het lag ineens helemaal stil. Maar de race ging uiteindelijk toen gewoon verder. En ik weet nog dat ik dat heel gek vond als kind. Dat ik dacht van, er is iemand heel erg... er is al iemand dood. Er is iemand net heel erg hard gecrashed. Want toen was Senna nog niet dood. En toen ging de race gewoon verder.
Ja, was ook
dat kon ik niet begrijpen als kind.
Terwijl je live op tv zag je gewoon een plas aan bloed op de grond liggen. Hij werd, hij werd niet per se gereanimeerd, geloof ik. Maar er werd wel heel veel rondom heen gedaan.
Ja, ik kan me ook nog herinneren. Dat het beeld kan ik me ook nog altijd heel erg voor de geest halen. Dat Senna net was gecrashed. Toen bewoog hij ook gewoon nog in de auto.
Maakte hij zo'n knik.
Met zijn hoofd.
Dat was gewoon... Dus ik dacht, hij leeft nog, hij gaat goed. Maar toen met helikopter werd hij weggebracht naar Bologna. En het was echt...
En er was tevoren ook nog een startcrash.
Ja, met Pedro Lamy en JJ Leto. Ja. Pedro Lamy had volgens mij dat incident in de pizza. Dat een paar monteurs van Ferrari crashten. Of gewond raakten. Dat was van Pedro Lamy. En Leto die had volgens mij dat moment... het is al zo lang geleden, jongens. Ik haal het een beetje door elkaar misschien. Maar
dat zou ik moeten voorbereiden eigenlijk.
Wat ook op YouTube staat, weet ik wel. Er staan ook beelden van de warm-up. Want dat hadden ze toen nog. Voor de race ochtends hadden ze warm-up.
Ja, vanuit het publiek gefilmd.
Ja, en het zijn eigenlijk fantastische beelden. Want je hoort die V10, V12, V8 voorbij knallen. Maar het is zo wrang dat je nu weet wat er dan gaat gebeuren die dag. En dan hoor je dat. Ja, dat is gewoon heel raar om naar te kijken inderdaad. Maar
het zit ook mooi in die documentaire van Senna. Dat hij zich zo bekommert om Ratzenberger. Dat hij dat zo erg vond.
gehoord.
Hij had ook een Oostenrijkse vlag in dat hele smalle cockpitje. Had hij een Oostenrijkse vlag gestopt.
Ja,
om als afloop van de race die vlag in de lucht te
houden. Ja, krankzinnig.
Nou ja, goed, het is in ieder geval... sowieso heel veel mensen hebben die docu natuurlijk al gezien. Maar die nog eens, volgens mij staat die op Netflix. Die,
Nee, niet meer volgens mij.
Nee? Oh,
is die eraf gehad?
Ja, volgens mij is
die zou kunnen.
Nou, hoe dan ook, die docu van Senna, zoek hem op en kijk naar. Want dat zit dit weekend, speelt daar natuurlijk een voorname rol in.
Ik stelde een onschuldige vraag over of Senna nog genoemd zou worden dit weekend. Nou, dat is bij ons
ja,
zeker tuurlijk, wel gebeurd.
Ja, dat zit er, ligt er gewoon nog heel erg dik bovenop. En dat is, vind ik ook altijd, natuurlijk, Imola is gewoon een fantastisch circuit. En dat, maar dat hangt, ja, dit komt er altijd bij. Maar inmiddels kan je ook wel zeggen dat het gewoon een soort van, dat je het als Formule 1 kan omarmen en dat het een soort van gewoon deel van die historie is. En dat het daarom misschien ook juist wel mooi is om naar Imola terug te gaan.
Dit weekend gaan ze experimenteren met een tweedaags weekend. Dat betekent dus dat we op vrijdag geen vrije training hebben. De eerste en tweede vrije training vervalt. De derde is er wel nog. Wat voor gevolgen gaat dat hebben voor de coureurs, Patrick?
Nou, ik belde met Hoop in Toen in aanloop naar dit weekend.
Okay.
Voor ons wekelijks vooruitblik.
Absoluut.
En ik dacht dus, voor de coureurs hartstikke lastig en minder tijd om je voor te bereiden. Maar hij zei eigenlijk van, ja, die coureurs die zijn zo goed. Die hebben daar helemaal geen last van. Die zitten in die auto, de meesten hebben al in de simulator gereden. En die zijn binnen 4-5 rondjes zijn ze wel gewoon al gewend aan het circuit. Waar het wel problemen voor gaat, wat met zich mee gaat brengen, wat wel lastig kan gaan zijn, is de correlatie met wat hebben ze gezien in de simulator en wat gebeurt er op het asfalt. Als je daar nu een probleem mee hebt, dan heb je gewoon bijna geen tijd om dat op te lossen.
Ja, want ik las in jou, ik heb een stukje gelezen en daar las ik dat in Portimao werden ze heel erg verrast door het gladde asfalt bijvoorbeeld.
Ja, klopt.
Dus dat kan je niet in de simulator trainen. Daar moet je dan je auto op afstellen, meer downforce.
Stel, dat liggen hier allemaal, nou ja, heel beperkt. Omdat je maar anderhalf uur training hebt. Dus je moet er wel gewoon als team zijnde gewoon meteen eigenlijk goed bij zitten. Want je hebt niet meer de ruimte om je auto helemaal te fine-tunen zoals je dat met 4,5 uur trainen het einde normaal weekend hebt.
Dus kunnen we ook misschien, ik ga het een beetje gechargeerd zeggen, als de auto ruk is, dan
heb je gewoon een probleem. Ja, dan probleem. Moet je meteen aan de bak. Ik denk ook dat we morgen een hele leuke vrije training gaan krijgen. Veel leuker dan normaal. Al moet ik zeggen dat ik die vrijdagtraining normaal ook altijd al echt heerlijk vind. Ik ben ook echt puur eigenbelang, maar ik ben fel tegenstander van die tweedaagse weekenden.
Ja. Ja, hoe meer Formule 1, hoe beter.
Nou ja, gewoon. Het is, ik vind die opbouw vind ik heerlijk van zo'n weekend. Gewoon op vrijdag. Het gaat helemaal nergens over, dat weet ik ook wel. Maar gewoon een beetje kijken waar die auto's staan. Het circuit een beetje leren kennen. Je ziet toch altijd weer nieuwe dingen. Het is voor de mensen trouwens die naar een Grand Prix willen gaan, is het ook een mooie kans om gewoon Formule 1 auto's te zien rijden. Want een Grand Prix Formule 1 is normaal hartstikke duur. Je betaalt honderden euro's voor een race. Maar als je alleen op vrijdag zou gaan, op Spa bijvoorbeeld, is een paar tientjes. Dus in zijn antwoord was het al iets duurder. Maar het valt nog steeds mee ten opzichte van een heel weekend. Nou ja, die kans wordt de mensen wel een beetje ontnomen, hè, als we dit voort gaan zetten. Wat natuurlijk zou kunnen, want het is gewoon een proef. Uiteindelijk willen ze naar die 25 Grand Prix gaan. En misschien met een dagje minder dan. Dat ga je natuurlijk krijgen. Plus dat het voor de organisatoren toch wel lastiger is, want je mist toch gewoon een dag aan inkomsten.
Ja. Nu is het wel zo, Joost. Normaal heb je met de vrije trainingen best wel overzichtelijke indeling. Op de maandag een beetje inrijden, een beetje de baan leren kennen.
Vrijdag.
Op de maandag. Ja. Ik bedoel gewoon de eerste vrije training.
Ja.
Voor mij staat de eerste gelijk aan maandag. Zo, de eerste vrije training een beetje inrijden. Ja. De tweede vrije training is dan de long runs. En de derde vrije training kwalificatietraining.
Ja.
Zo zit het in grote lijnen in elkaar.
Ja, ze doen ook tegenwoordig best wel vaak gewoon in de eerste training al longruns, hoor.
Zo is het ook, maar dat is een beetje...
Nou ja, maar dat is ook het hele idee erachter. Dat je dus... Ik denk dat je het wel een heel klein beetje kan vergelijken met... Je hebt toch soms met... Jij bent wielrennen liefhebber.
Zeker.
De oortjes, is dat een discussie? Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n hele grote wielervolger, maar die gebruiken ze nog steeds, toch? Die oortjes.
Absoluut, ja.
Maar er is toen een paar keer zo'n... koers geweest dat ze die oortjes niet mochten gebruiken.
Klopt.
En wat leverde dat op?
Ja, heel veel spektakel. Omdat de renners dan zelf moeten inschatten. Rijdt er nog iemand voor mij? Wat moet ik doen? Ja, dat is heel interessant.
Nou ja, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Dat ze dus willen dat het minder gepland is allemaal. En als je die jongens inderdaad op vrijdag 3 uur laat rijden. En op zaterdagochtend nog eens een keer. Dan is alles helemaal doorgeanalyseerd. En dan weten ze hoe alle banden zich gaan gedragen. Hè, mits de trainingen vlekkeloos verlopen.
Ja, maar wat natuurlijk ook een heel groot belang is. Om gewoon kosten te besparen. Daar wordt het ook weer een beetje op gegooid.
Ja, nee, dat klopt. Dat wilde ik nog. Dat is één ding. Maar ik denk dat dit. Dat Ross Brawn in ieder geval dit als voornaamste reden ziet om het te doen. En, maar het is ook zo. Dat ik ben best vaak al naar Grand Prix geweest. Gewoon voor als verslaggever. En als je dan als verslaggever daar bent, dan heb je op donderdag heb je de mediadag. Nou, dan op vrijdag heb je vrije trainingen. Dan op zaterdag heb je de vrije training kwalificatie. En de zondag heb je dan uiteindelijk de race. En die duurt 1,5 uur.
Dat is het, ja.
2 uur max. Het voelt erg uitgesmeerd. Dat is gewoon zo. En als je dan naar Australië gaat, dan vind je dat wel logisch, want je vliegt niet naar de andere kant van de wereld voor 2 dagen, het liefst. Maar als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat en je moet of met de boot over of even vliegen, en dan ben je 4 dagen ben je daar voor 1 Grand Prix. Dat is voor heel veel mensen voel dat best wel een beetje overdreven. En ik denk dat dat ook wel een... het kost ook best wel veel om al die... iedereen daar... er zijn ook heel veel mensen die worden gewoon betaald natuurlijk om daar te zijn.
Gewoon auto's laten rijden, Formule 1 auto's laten rijden, kost gewoon heel veel geld.
Ja,
dat is het ook vooral. Hè?
Ja, dus ja, eigenlijk zou je meer willen rijden, maar dat kan niet meer rijden. En dan wordt het ook wel heel erg veel rijden zo in zo'n weekend. Dus ja, wat dat betreft kan het prima dat je op vrijdag de mediadag doet en op zaterdag voorbereiding op het circuit en zondag racen.
Maar ik snap wat je zegt, maar ik vind het is ook wel weer, als je meteen die hele vrijdag af zou schaffen, dan voelt het ook wel weer meteen wel heel beknopt. Gewoon een uurtje trainen, kwalificeren en race.
Ja, maar je moet ook realiseren dat ik denk dat een heel groot deel van de kijkers die kijkt ook alleen maar zaterdag en zondag.
Maar dat is dan toch je eigen keus? Toch, je kan toch ook vanaf zaterdag lekker inschakelen?
Ja.
Ja. Ja. Nee, is ook zo. Ja,
precies.
Maar goed,
je hoeft niet te kijken.
Ze zijn gewoon aan het experimenteren.
Maar ik vind het ook wel. Het is ook wel een soort onderdeel van de Formule 1. Gewoon zo'n lang weekend. Hè? Het optimale uit je auto willen halen. Waar kan ik nog wat winnen? Daar hoort ook gewoon 3 uur. Ja, het kan misschien kan er al een uurtje af. Maar er hoort wel gewoon lang testen bij. Kijk, die 1,5 uur trainen die we straks gaan krijgen, dat is prima. Maar de teams zullen nooit het optimale uit een auto gaan halen.
Nee, en de vraag is ook, in hoeverre kan je nou nog op het randje gaan in de vrije training? Want als je crasht, ga je de kwalificatie misschien niet halen.
Ook, ja. Je hebt gewoon, ja, zeker. Je hebt gewoon, als je, plus wat ik net zei, als jij je auto niet op orde hebt, en dat zullen vaker de kleinere teams dan de grotere teams zijn, want die hebben allemaal veel betere middelen tot hun beschikking, heb je gewoon een heel groot probleem. Dus het zou ook nog wel eens zo kunnen zijn, gewoon een beetje speculeren, maar dat de grotere teams hier weer meer baat bij hebben dan de kleinere teams.
Ja, ik denk dat het... Dat zou kunnen, maar je kan ook andersom redeneren. Is dat hoe meer tracktime de teams hebben, dat die de grote teams dan meer mogelijkheden hebben om de auto te verbeteren dan de kleine teams.
Om dat door te rekenen in de fabriek.
Ja, want ja. Ik ben vorig jaar in de Red Bull fabriek geweest. En dan zie je alleen maar die collegezaal die ze daar hebben met allemaal knappe koppen. Hè, om het zo maar te noemen, die daar alles zitten door te rekenen en zo. Dat hebben zij wel. Ik denk niet dat Alfa Romeo of Sauber dat heeft. Zo'n hele grote unit met allemaal mensen die op de radio meelopen te praten en meelopen te rekenen over van alles nog eens. Ik denk... Het zou kunnen wat jij zegt, maar ik denk dat je ook de andere kant op kan redeneren. En dat het juist helpt om het veld ook wat dichter bij elkaar te houden. En dat je dus ook meer kans hebt dat bijvoorbeeld Mercedes, hè, dat hopen ze natuurlijk, dat zeggen ze niet, maar ze hopen natuurlijk dat Mercedes vooral een fout maakt. Dat Mercedes erin helemaal de plank mislaat met hun afstelling en dat die het moeilijk hebben. Ja, het is een beetje een puzzel en daarom, je komt er alleen maar achter als je probeert. En dat doen ze dus. En we hebben het eigenlijk al gehad natuurlijk dit jaar op de Nürburgring.
Ja.
Alleen toen kwam het door de mist. Maar ik vond het uiteindelijk in de race merkte ik er niet heel veel van. Dat moet ik ook wel eerlijk zeggen.
Conclusie, voorstander van het tweedaags weekend, ja of nee, Patrick?
Nee.
Joost?
Nee. Nee, ik vind het wel logisch, maar ik heb liever zelf wel die vrije trainingen.
Als je zegt Imola, dan zeg je Italië. Als je Italië zegt, dan zeg je...
Ferrari.
Oh, ik dacht pizza, maar inderdaad. Maar ik wilde...
Spaghetti.
Ja, spaghetti. Nee, inderdaad, je hebt wel gelijk. Ferrari. We hebben het daar afgelopen maandag in de podcast wat minder over gehad. Omdat er gewoon heel veel andere zaken te bespreken was. Ferrari doet het gewoon weer beter. Langzamerhand, beetje in de schaduw. Hè, de druk is een beetje bij het team weg vanuit de media. Natuurlijk, in het begin is er heel veel op gehaat. Nu hebben we het een beetje gelaten zoals het is misschien wel. Zullen de fans anders over denken en het team zelf. Wat is er aan de hand? En dan ga ik eerst even naar Joost toe. Wat is er aan de hand met Ferrari? Waarom gaat het beter?
Het gaat in ieder geval beter dat ze nu begrijpen wat ze aan het doen zijn. Dat klinkt logisch, maar heel veel teams weten niet altijd precies waarom hun auto heel snel is of niet. Okay. Dat denken wij natuurlijk al, dat ze tot in detail weten van als we dit vleugeltje zo en dan gaat hij precies, dat is niet zo. Ze werken, en ik quote hier gewoon Gary Anderson, die hebben een hele goede podcast die ik vaak luister, maar die zegt...
Dat is een oud-engineer, hè?
Is toch die darter?
Ja, Gary Anderson, maar dit is een Formule 1 engineer, is dat geweest?
Van ook Arrows geweest, toch?
Volgens mij heeft hij bij Stewart gewerkt. Jordan en bij Jordan.
Jordan was het.
Ja, dat is een tip. Luister naar die podcast. Want dat is, als je echt geïnteresseerd bent in techniek en waarom teams dingen doen die ze doen, dan is dat een goede bron. Ja. In ieder geval, hij zegt dat altijd, dat teams niet altijd precies weten waarom een auto sneller is of niet. Maar Ferrari weet nu wel welke stappen, dat die stappen die ze zetten nu, dat merken ze ook echt terug in snelheid. En dat is heel belangrijk. We hebben het vaker genoemd, volgens mij noemde Patrick het net nog, dat correlatieprobleem, dat wat je in de windtunnel test en zo, daar hebben ze last van gehad. En een zwakke motor er nog eens bij opgeteld.
Want heel veel mensen denken dan meteen, ze hebben vorig jaar vals gespeeld met die motor.
Ja, dat mag ik daar gelijk even.
Kom
erop. Binotto zei daar wat over tegen Sky Italia, heb ik voorbij zien komen. Hij zei, wij hebben vorig jaar geopereerd in een grijs gebied. Grijs, je moet het altijd grijs noemen, dat soort dingen. In een grijs gebied. En de FIA wilde niet dat de motorfabrikanten daar naartoe zouden gaan. En dus hebben we een deal met ze gesloten. Dat wij ermee zouden stoppen. Om te voorkomen dat anderen het ook gingen doen. Dat is zijn lezing. Maar hij zei dus wel voor het eerst gewoon dat er, dat ze een deal daarover hadden met de FIA. En dat ze in een grijs gebied zaten. Dus hij bekende het eigenlijk.
Maar wij noemen het toch ook een beetje vals spelen, inderdaad, omdat het zo vaag is afgesproken met de FIA, toch?
Kijk,
want het is altijd, dat hebben we vaker over gehad.
Ja.
Je mag best buiten de lijntjes kleuren, zolang het niet verboden is.
Ja.
Toch?
Ja.
En als het achteraf dat verboden wordt, heb je het goed gedaan, zoals het DAS-systeem.
Ja, maar dat geldt dus eigenlijk ook voor dit, want er waren geen reglementen precies over. Alleen aan de andere kun je zeggen, als je een door de FIA geïnstalleerde brandstofmeter beïnvloedt, dan ben je toch niet helemaal eerlijk bezig? Anyway, maar daar hadden we het eigenlijk niet over. We hadden het over het correlatieprobleem. En dat ze daar dus mee kampten. En een slechte motor. Nou, die motor, daar zijn ze gewoon, daar doen ze niks aan. Dus ze hebben volgend jaar gewoon een hele nieuwe motor. Dan sparen ze al hun mogelijkheden tot ontwikkeling op. En die staat al op de testbank te draaien, Maranello. En voor de rest, de auto wordt stapje bij stapje beter. Maar je zag bij de start, of de eerste ronde was dat, met Leclerc, tweede ronde op Portimao, dat hij ineens in vrije lucht kwam en dat die Ferrari die bakstenen in de lucht begon te vangen. Hij heeft nog steeds ontzettend veel drag en dat gaan ze ook niet zomaar oplossen. Dus maar ik wil even één bouwding zeggen. Ik denk
het is
dat
een soort technisch hoekje van Joost geworden ondertussen.
Oh, ja, dat is wel goed.
Eén bouwding zeggen. Ik denk dat als je relatief kijkt, dus coureur die wat uit zijn materiaal haalt, dan denk ik dat Leclerc misschien wel een van de beste prestaties van alle coureurs van het seizoen levert. Ja, ik vind die vierde plek van hem in de kwalificatie echt indrukwekkend. En ik vond hem afgelopen weekend ook echt indrukwekkend.
Ik ga even de Louis van Gaal vraag stellen. Is Leclerc nou zo goed, Patrick? Of is Vettel nou zo slecht?
Nou, Vettel is zeker niet slecht, dat lijkt zo. Maar Vettel is gewoon een viervoudig wereldkampioen. En die is dat echt niet opeens verleerd. Dat geloof ik nog steeds helemaal niks van.
We kregen heel veel mailtjes van mensen binnen van, wij hebben het steeds over Verstappen en Albon. Maar eigenlijk is dat in vergelijking met Leclerc en Vettel, dat verschil is veel groter bij Ferrari.
Ja, het is heel, heel moeilijk te verklaren. Vettel zegt ook, als ik een goed rondje rijd, van ik denk dat het een goede ronde is, dan zit ik nog steeds 2-3 tiende achter mijn teamgenoot. Ja, dat is gewoon heel frustrerend. Nee, kijk, wat natuurlijk wel zo is, die Ferrari, dat hebben we ook al vaker gezegd, is helemaal om Leclerc heen gebouwd. Vanaf het moment dat Vettel daar wegging, eigenlijk vanaf eind vorig seizoen, dat ze aan deze auto aan de slag gingen. Het past perfect in het plaatje van Leclerc. En die rijstijlen van die twee, die liggen ook heel ver uit elkaar. Vettel is vaak
Kan je dat kort uitleggen wat de verschillen zijn qua rijstijlen?
Leclerc die vindt het heel lekker om met een auto te kunnen smijten. En Vettel die houdt toch wat meer van een stabiele achterkant. Het moet allemaal perfect passen.
Mooi.
Dat is gewoon niet zo. Als je ook bijvoorbeeld kijkt bij onboards aan Leclerc, hoe die aan het stoeien is met die auto, dat vind ik ook wel ongelooflijk om te zien. Want hij is helemaal niet zo dat hij rustig aan het sturen is of zo. Hij is aan het scheuren en aan het trekken en aan het doen. Maar uiteindelijk staat er wel een snel rondje op de klokken. En Vettel die krijgt het dan niet voor elkaar. Die raakt dan toch snel zijn auto kwijt. Je ziet hem bijna ieder weekend zie je hem wel een keer in de rondte gaan. Hè? Dat ben je al aan gewend. Je kijkt niet eens van op als een Ferrari achterstevoren staat. Weet je al meteen dat het Vettel is. Daar kan hij gewoon niet meer omgaan. En dat is toch wel heel lastig om te zien. Ik denk ook dat Vettel wel een beetje is uitgecheckt. Dat hij ook wel zoiets heeft van, we zien het wel. Het maakt me ook niet zo heel veel meer uit de rest van dit jaar.
Maar daar geloof ik dus helemaal niks van. Want je kan toch niet bewust zachter gaan rijden?
Nee, maar je kan wel. Het kan wel het verschil zijn met net even dat ene procentje. Top, zeg maar.
Ja, maar het gaat om 16e misschien wel. Dat is toch niet
1%? Het is een opeenstapeling van dingen. Hè? Alleen met die rijstijl wat ik net noemde. Het is gewoon alles bij elkaar.
Ja, Vettel zei dit weekend dat Leclerc gewoon grip uit die auto haalt die hij niet kan vinden. Dat is denk ik het grote verschil. En het is denk ik ook weer een extra benadrukking dat je als team blijkbaar ook goed moet kijken naar dat je niet twee coureurs in één team zet die een totaal verschillende rijstijl hebben. Maar dat is hier zeker het geval. En we kwamen hier natuurlijk op omdat we het vaak over Albon en Verstappen hebben. En misschien is dat met Albon en Verstappen ook wel zo. Er is alleen één verschil. Er is één overeenkomst, als zou je zou kunnen redeneren, is dat Leclerc of Vettel en Albon waarschijnlijk na dit seizoen allebei niet meer bij die teams rijden. Al zou Vettel namelijk blijven bij Ferrari, dan zouden ze er alles aan gedaan hebben om hem beter te laten zijn. Maar dat doen ze nu niet meer, dat merk je. En dat zegt hij zelf eigenlijk ook wel een beetje tussen neus en lippen door. En aan de andere kant is Vettel viervoudig wereldkampioen. Patrick zegt het net. Dus daarvan weten we dat hij het kan. En van Albon weten we dat überhaupt niet. Dus ja, die heeft de schijn wat dat betreft ook een beetje tegen. Is het daarmee eerlijk? Nee. Is de Formule 1 een eerlijk wereldje? Nee. Je wordt gewoon gewogen als je de sport binnenkomt. En Vettel is ooit de sport binnengekomen en die heeft zich ruimschoots bewezen. Albon niet. Ja, dat is gewoon het verschil. En zo hard is het wereldje af en toe.
Ik wil een hele gevaarlijke vraag stellen. Alle Vettel-liefhebbers, sorry daarvoor. Maar wat zegt dit over de hegemonie van Vettel uit zijn jaren dat hij vier keer wereldkampioen werd in de Red Bull? Hoeveel is dat waard als je kijkt naar zijn prestaties in de Ferrari?
Nou, ik vind dat hij in zijn beste jaren, ja, snap ik, in zijn beste jaren met Ferrari de snelheid wel vaak had, maar niet de kracht om het af te maken.
Maar hij had toch gewoon één keer, twee keer wereldkampioen, ja, misschien wel moeten worden?
2018 had hij wereldkampioen moeten worden en dat heeft hij denk ik vooral zelf gegooid.
Op Hockenheim toch was dat?
Ja, dat was al een beslissend moment, ja. Ja. Ja, maar ik denk dat hij dat zelf ook wel weet. Alleen,
Maar ben je zo'n goede coureur als je dan blijkbaar een auto hebt die perfect bij je past? Dat was dus de Red Bull in beginjaren van het beginjaren 10,
maar moeten wel ook. Hij heeft ook gewoon bij het Toro Rosso toen nog gewoon goed gepresteerd, echt goed. Dat was ook niet een auto die per se om hem heen ontworpen was. En hij had bij Red Bull had hij ook steeds een teamgenoot en daar was hij sneller. En Webber was een alom gerespecteerde coureur.
Ja, maar dat komt inderdaad om wat Patrick zegt. Omdat die auto misschien wel heel erg aansloot bij waar hij...
Ja, maar dat is moet je ook altijd benadrukken. Dat Formule 1 een teamsport is. En ze hebben en een hele goede auto en een goede coureur die dat af kan maken. En
Vettel was zo ongelooflijk goed in die beginjaren.
Ook. De auto was ook heel erg goed.
Ja, het plaatje klopte gewoon. Hij was meedogenloos. Hij pakte zoveel pole positions. Ja, ik zat laatst ook die laatste race uit 2013 in Brazilië terug te kijken. Zijn laatste titel.
Dat was toen hij spinde, toch? Was dat die race?
Nee, want hij was al, volgens mij was hij al wereldkampioen.
Dat was 2012.
Volgens mij was hij al wereldkampioen dat jaar. Maar ik vind dat, toen brak je ook weer een of andere record. Ik vind dat leuk om die records terug te kijken. Wat de commentatoren dan zeggen ook. En Crofty, die zei toen ook op het podium. Hij zegt, ja, we gunnen Vettel al wat beste. Maar het zou toch heel leuk zijn als we ook een keertje iemand anders dan hij op de top van het podium zien staan. Om vervolgens naar het Mercedes-tijdperk te gaan, waarin hij bijna helemaal niet meer...
Volgens mij zei Hamilton toen zelfs van... Slecht voor de sport dat één coureur steeds maar wint.
Dat is leuk. Dat is leuk om terug te kijken.
Ja, ik heb dat wel eens getwitterd. Gewoon een BBC-bericht is dat Hamilton dat zegt.
Vettel behoort... hij is gewoon een viervoudig kampioen. En ook in alle statuten die erbij horen. Het is gewoon... nog steeds een grootheid wat mij betreft. En ik hoop ook echt, ook voor hemzelf, omdat ik ook wil dat die vier titels meer waard worden, dat hij het bij Aston Martin gewoon heel goed gaat doen.
Want daar gaat
hij natuurlijk.
Maar daar gaat hij naast Lance Stroll rijden. Dan heb je geen enkel excuus om ook maar één kwalificatie te verliezen.
Nee, maar, maar die durf ik al aan. Die vreet hij helemaal met huid en haar op.
Ja.
Schrijf die maar op.
En ik schrijf hem op, even kijken. Op 30 oktober.
En, als dat niet gebeurt, dan heeft Lawrence Stroll het met die auto gedaan om zijn zoontje er goed uit te laten zien. Complot. Dus
we moeten nog een soort weddenschap eromheen hangen. Wat als dat niet gebeurt? We moeten iets concreet afspreken. Vettel wint de eerste vijf kwalificaties van Stroll bijvoorbeeld.
Nee.
Oh ja, nee.
Maar zonder technische problemen dan, hè?
Als hij crasht is prima.
Dan doen wij iets in die mok van hem. Mogen wij bepalen wat erin komt en jij drinkt het op.
Is goed.
Oké. 30 oktober.
En wat als het wel gebeurt dan? Ik wil ook een soort tegenprestatie hebben natuurlijk. Daar kom ik nog op terug. Denk wel even over na.
Ja, is goed. Oké.
Dus inderdaad, als hij crasht, dan goed, dat hoort ook bij de sport. Maar als het gewoon op pure snelheid gaat zonder problemen... wint hij de eerste vijf kwalificaties van Stroll.
Ja, 1000%.
Zin in.
Denk ik ook. Ik ben het met de meest. Dus,
iemand, iemand, oh sorry, wil je nog iets zeggen over Vettel?
Om nee, Vettel zit gewoon op dit moment in een laag punt in zijn carrière. Maar
ook toch schrijf bij, ook bij hem zag je dat het beter ging trouwens. En dat gaf ook aan die Ferrari.
Ja.
Want hij was toch aan het ritsen.
Ja, maar dat zegt hij ook steeds. Hij zegt, het gaat vooral fout in de kwalificatie. En dan begin ik zo ver achter in het veld. En dan is het zo moeilijk om weer terug te komen. Ja. Ja, je banden rook je meteen op. Maar ja, goed, laten we genoeg over Vettel. Maar schrijf hem nog niet af.
Nee.
Maar als hij volgend jaar bij Aston Martin ook een een slecht seizoen draait, dan weten we genoeg. Dan is het wel klaar.
We moeten het even hebben over de rijderscarousel. Er is heel veel gebeurd deze week. Gasly blijft bij AlphaTauri. Zijn jullie verrast eigenlijk?
Nee.
Nou ja, ik een heel klein beetje nog wel, dat het nu al bekend is gemaakt.
Ja, nou, het is best wel laat toch? En je hoorde al die geluiden dat hij niet naar Red Bull zou promoveren.
Ja, dat bedoel ik eigenlijk. Ik had misschien nog wel verwacht dat ze dat nog een beetje wilden laten.
Ik denk dat ze vooral wilden dat deze discussie daarover zou stommen. En gewoon zeggen van, we bevestigen Gasly alvast, dan zijn we daar vanaf.
Zo is het ook. Ja, ja, dat is interessant. Wie komt er naast de Gasly?
Yuki Tsunoda.
Ik denk toch Yuki, ja.
Toch wel?
En ik vrees met grote vrezen voor...
Daar is hij weer. Ik vrees met grote vrezen.
Ja. Voor het stoeltje van Albon in de Formule 1.
Ja. Ja, dat, ja, dat...
Want die gaat daar natuurlijk niet blijven. En dan is het gewoon afgelopen met...
We verwachten wel een beetje dat hij weggaat bij Red Bull. Ja. Dan zouden we verwachten dat hij teruggaat naar AlphaTauri.
Ja, nee, want ik denk je kan zeggen Red Bull stopt met Honda. Maar ze willen toch ook door met dat Honda-project uit eigen beheer. Nou, daar hebben ze Honda's hulp bij nodig. Dus ze hebben er nog steeds belang bij om Tsunoda, die toch een Honda-protégé is, om die in die AlphaTauri te zetten.
En dat is voor de duidelijkheid geen paydriver. Hij heeft
zeker
echt talent.
Nee, heeft het echt wel goed gedaan. Wel het eerste seizoen dat hij dat zo laat zien. Maar je ziet wel dat die jongen heel veel talent heeft. En dat doen ze dan wel bij Red Bull. Hè? Gooi maar meteen voor de leeuwen. Dan weten we ook meteen of hij zich staande houdt of niet.
En wat moet Kvyat dan doen met zijn leven?
Kvyat, die gaat lekker naar de Formule 1 toe. Of die zoveel. Dat is al mooi dat hij terugkwam, joh. Zo'n tweede Formule 1 leven ingeblazen. En niet gegrepen die kans. Dus Kvyat is het echt een keertje klaar. Albon, vergeet waars. Maar Albon was eigenlijk ook al afgeschreven. Hè? Die zou ook al... Die had al een Formule 1 contract getekend voordat hij teruggeroepen werd door Red Bull. Dus die heeft eigenlijk ook een tweede kans gekregen. Ook mega rollercoaster omhoog. En weer net zo hard aan het vallen op dit moment.
Ja.
Maar laten we eens even langs gaan. We hebben dus Alfa, Kimi en Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi. Alfa Tauri, denken wij, Gasly en Yuki Tsunoda zetten wij op in.
Ja.
Ja, ik denk dan toch, als ze Albon laten vallen bij Red Bull, dan ga je toch niet Tsunoda in die auto zetten?
Ja.
Albon heeft het zo goed gedaan in die Alfa Tauri. Moet ook gewoon gezegd worden.
Ja, ik bedoel, daar is wat voor te zeggen.
Nou ja, maar is dat zo? Ik vond het ook wel meevallen. Albon heeft het zo goed gedaan in die AlphaTauri. Nou, ik was best verrast.
In vergelijking met Kvyat.
Nee, dat viel ook wel mee. Want ze hadden evenveel punten. En ik was toen best wel verrast dat ze Albon toen meteen in de... Hij had één leuke race op Hockenheim, heeft hij toen goed gedaan. Maar waren het degelijke resultaten. Maar niet zo dat hij er met kop en schouders bovenuit stak of zo.
Ik denk ook niet ik denk dat ze Tsunoda in die auto gaan zetten. En dat het gewoon klaar is voor Albon.
Denk het ook.
Of hij moet winnen dit weekend. Maar
en zelfs dan wordt het lastig.
Nou, dan denk ik dat zo werkt de Formule 1. Zo opportunistisch is de Formule 1 wereld ook alweer. Dan staat hij ineens weer boven de berg.
Dat Gasly terug zou gaan. Nou, had je ook wel verwacht dat Gasly terug zou gaan.
Ja, maar daar hebben we de vorige keer over gehad. Ja. Gasly die heeft wat fout gedaan bij... even kijken, dan hebben we Alpine volgend jaar natuurlijk. Hè, de tegenwoordige Renault, Ocon en Alonso. Alonso terugkeert. Het begint steeds meer dat ik denk van... weet jullie dat hebben? Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe hij gaat presteren of hij het nog kan.
Ik denk het wel.
Ja, goed, hij is nog steeds wel snel, maar ik weet niet.
Het is misschien een beetje in de categorie van Räikkönen. Wel genieten dat hij erin... Alonso
is nog wel een tandje beter.
Nee, niet qua niveau, maar meer van leuk dat zo'n routinier in de sport zit.
Ja.
Dat bedoel ik.
Nou, je wil eigenlijk zoveel mogelijk je wereldkampioen in de sport hebben natuurlijk.
Precies.
Ja. Gaan we door naar Aston Martin. Daar hebben we natuurlijk Sebastian Vettel. En hij staat nog niet officieel announced, maar we hebben daar natuurlijk ook Lance Stroll. Hè? Ferrari, Leclerc, Sainz, dat is allemaal rond. En dan Haas. Ja, ik denk dat het toch echt een Mazepin Schumacher gaat worden.
Ja, dat gaat het worden.
En dat vind ik aan de andere kant ook wel weer leuk. Alleen ik hoop wel dat ze die auto dan wat beter voor elkaar hebben. Want ik weet niet of jullie dit weekend dat probleem wat naar buiten kwam meegekregen hebben over die achtervering. Dat die oververhit raakt en dat die auto dan aan de achterkant inzakt. Ja, Olaf Mol zei het ook in de uitzending. Ja. En dat kwam eerder dat weekend te sprake. Maar dat vind ik wel echt opmerkelijk.
Het is gewoon een team met sowieso heel veel gebreken.
Ja.
Dat heeft ze altijd achtervolgd.
Ja, maar dat komt denk ik wel ook een beetje door de manier hoe dat team werkt. Dat ze heel veel onderdelen, allemaal legaal hoor, maar van Ferrari kopen. Dat de auto wordt gemaakt door Dallara. Ja, het is geen Formule 1 team zoals Red Bull dat is. Of zoals Williams. Zelfs dat is dat ze gewoon in eigen beer. En ik weet niet. Er zijn allemaal van die problemen die zich daarvoor doen. Die je bij andere teams minder snel ziet. Volgens mij hadden we vorig jaar op een gegeven moment een probleem. Dat in bepaalde bochten de achtervleugel stalde. Dus dat hij zijn werking verloor. Iets een beetje ongelukkig. Dus ja, ze moeten dat wel op orde krijgen. Dus dat is voor Mick Schumacher wel ook wel een beetje een risico natuurlijk. Kijk, die Alfa, dat is gewoon een auto. Dat is een beetje een... Hij is of snel of niet. Maar het is geen hele... laten we zeggen, geen auto waarbij allerlei rare problemen zich steeds voordoen. En dat is met die Haas misschien wel zo. En dat kan toch een beetje carrière beïnvloedend zijn af en toe.
Wel een stijgende lijn te pakken nu.
Die Haas. Ja. Ja, de snelheid komt een beetje terug.
Ja. Ja.
En zij zijn een beetje het enige team, zij durven heel erg met pitstops te verrassen. En heel vaak gaat het ook fout. Ik zag met Magnussen die afgelopen weekend op de hard dan ging rijden. Nou, dat ging helemaal nergens over natuurlijk. Maar nou, je moet wel iets proberen.
Ja, natuurlijk. Ja. 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 Ja, hartstikke goed.
Volgens mij reed die gewoon P8 even
is,
op.
Is heel leuk, maar dat is wel omdat ze in de positie zitten dat ze toch niet zoveel te verliezen hebben. Dus, ja.
Nee, maar dat vind ik juist goed. Ze, ja. Wat was nou die race dat Magnussen in de punten eindigde?
Hongarije. Was dat Hongarije? Nee, Hongarije was hij ook. Toen hadden ze ook tijdens de opwarmronde hadden ze hem al binnengehaald.
Die
ja.
race.
Ja.
En uiteindelijk, toen zakte hij uiteindelijk wel ver
toen
weg.
Toen reed hij lang op de derde of vierde plaats.
Dat is toch top?
Ja, leuk.
Is het ook.
Anders rij je op P15. En dan rij je daar maar een beetje rond.
Nee, klopt.
Helemaal mee eens.
Leuk.
Nou, dan hebben we McLaren, Ricciardo, Norris. Dat is allemaal beklonken. Mercedes, Bottas en to be announced.
Zouden ze het... Ik denk dat ze het bekend gaan maken als hij kampioen is, toch? Dat ze daarop wachten misschien.
Ja.
Maar iedere week dat het langer duurt...
Heeft het salarisplafond is nu op $30 miljoen gezet, geloof ik. Heeft dat er nog iets mee te maken?
Kan ik me niet voorstellen.
Dat zou ik wel heel ernstig vinden als Hamilton... daardoor af laten ketsen.
Ja, wat verdient hij eigenlijk, weten we dat?
Nou,
ik heb het niet opgezocht, maar...
Ik denk dat hij alles bij elkaar met al zijn sponsors... en Tommy Hilfiger en noem het maar op... dat hij wel boven die 30 miljoen komt. Maar ja, ik vind... Ja, het is misschien...
Daar gaat het niet van afhangen, toch? Denk ik ook, nee.
Als ik heel graag Google niet. Zie ik 40 miljoen staan.
Ja, ik denk niet dat Hamilton op een houtje hoeft te bijten. Dus ik zou het wel heel erg raar vinden als hij zijn carrière... einde laat beïnvloeden door geld.
Nee, dat doet hij niet. Als hij dat al laat doen, dan komt dat meer omdat hij andere dingen gaat zoeken buiten de sport. Dat hij dat belangrijker gaat vinden. Maar
als ik 10 miljoen minder voor deze podcast zou krijgen, zou ik ook erover nadenken om iets anders te gaan doen.
Ja, maar dan kom je in de min uit. Dan moet je bijbetalen. Ja, dat wordt wel een beetje last.
Ja.
Maar goed, Hamilton, ik denk nog steeds dat hij gewoon doorgaat. Maar we hebben de vorige keer besproken, sluit het ook niet 100.000% uit dat hij misschien op een gegeven moment zijn helm aan de wiel gaat hangen. Red Bull, Verstappen en to be announced hebben we nog. Er zijn nog best wel veel plekjes over, hè?
Oktober zit, of november bijna.
Nou ja, ik vul daar met potlood Nico Hulkenberg in.
Ik ook.
Hoewel Perez begint ook weer een klein beetje kopjes te geven in die richting. En dan hebben we natuurlijk nog Williams.
En we hebben een live correctie trouwens van Guust, een trouwe kijker. Je kan deze podcast live kijken op YouTube. Het is wel 30 miljoen voor twee coureurs, trouwens.
Oh ja, oké. Okay.
Dus dat is 15 miljoen, althans dus 20 miljoen voor Hamilton en 10 voor Bottas.
Ja, dus ik heb dit stuk ook niet heel goed gelezen, moet ik zeggen.
Ik zat eigenlijk, ik gooide het zomaar op, ik zag het. Guust, dankjewel daarvoor.
Dan gaan we ondertussen verder. En Williams, ja, Latifi en Russell. Maar bij Williams is gewoon nog een hele hoop aan de hand natuurlijk. En
gebeuren.
Ja, precies. Te maken met allemaal contracten die al getekend zijn voor die overname. Hè, door dat Doralton, dat bedrijf uit New York.
Dat is natuurlijk heel raar dat die nieuwe, dat ze op die persconferentie niet wilden bevestigen dat Russell volgend jaar ook in die auto zit. Dan ben je van al het gezeik af.
Ja, ze hadden het vuurtje kunnen doven, maar dat deden ze niet.
Nee, precies.
Nee,
maar ik zat daar nog te denken. Hè. Stel, Perez die komt... daarheen. Die neemt ook een goede bak met geld mee. In hoeverre is het zo zeker dat Russell daar weggaat? Want Latifi...
Nou ja, goed. Je hebt te maken nu in ene met een investeringsmaatschappij. En je zou zomaar kunnen denken dat die het heel vervelend vinden dat er zo'n miljonairsfamilie Latifi
precies.
aanhangt met invloed en weet ik wat allemaal. Dus ja, ik bedoel, voor zijn prestaties hoef je hem niet te houden, Latifi.
Nee,
ik denk dat we daarover eens kunnen zijn. Ja. Williams zit nog een grote onzekerheid. Daar gaat nog veel over komen dit weekend. Niet dit weekend, nou, misschien dit weekend al, maar dit
seizoen.
Dat kan zomaar tot, weet ik veel, februari duren of zo. Dus dat was de rijderscarousel. Een hoop plekjes vrij.
Ja. Ik wil nog even zeggen dat het per 2023 is.
Ja,
23.
Dus dat duurt nog wel even. En een coureur mag maar is eentje maximaal 22 miljoen verdienen.
Dat is een hongerloontje.
Hongerloontje, ja. Het is, maar het is per 2023.
Er zitten wel een paar jongens die daar volgens mij wel boven zitten.
Ja, volgens de geruchten Hamilton 40 miljoen.
En ja, zou, nee, Hamilton zit er sowieso
om zijn contract te gaan tekenen. Sowieso weg, denk ik.
Dat Hamilton daar sowieso boven zit. Ik denk dat een zekere Limburger bij Red Bull daar ook boven zit.
Hamilton rijdt in 2023 nog Formule 1?
Nou, Nou, denk het niet, toch? Toch niet, hoor. Nee.
Dan, grootste discussiepunt van de week. Patrick Paulusma.
Ja, maakt wat los, hè?
Maandag hebben we aangekondigd, we kappen ermee met deze rubriek. Het slaat namelijk helemaal nergens op, omdat Patrick het weer voorspelt. Jij belt ook met Weerplaza.
Hij voorspelt steeds regen. Dat is het probleem.
Dat doet Weerplaza.
Of het is een verwachting, hè? Je mag nooit voorspellen. Het is een verwachting, geloof ik.
Ja.
Dat moet je officieel zeggen, geloof ik. Maar nu hebben we een poll op Twitter geplaatst.
Was niet heel erg eenduidig.
Nee, het was niet heel erg eenduidig. Dat moet zeker gezegd worden. Maar we hebben mailtjes binnen gehad van mensen. Eén legendarische mail. Patrick, daar moet je misschien zelf even over vertellen.
Ja, van Erik, hè, was het volgens mij.
Ja,
ja, die had een mooi plaatje gevonden dat ik bij RTV Noord verslag aan het doen was. Was het volgens mij op SBS was ik aan het weer aan het presenteren. Ja, hij staat op onze Twitter, dus zoek hem vooral even op. Briljant, ja, hartstikke leuk.
We kregen de polluitslag 59%. Ja, we moeten doorgaan. Ja. Maar we hebben vooral de mailtjes gezien, inderdaad, van Erik. Die had dus een Photoshop plaatje van jou met het hoofd van Piet Paulusma. Of andersom eigenlijk. Piet Paulusma met jouw hoofd erop.
Hard om gelachen, ja.
We gaan ermee door.
Ja, hè?
We gaan ermee door.
Maar het weer hoort er toch ook bij?
Komt ie aan.
Yes, it's go! No, Max Verstappen! 5 miles off at the corner. This is the worst start for a Grand Prix that I have ever seen in the whole of my life.
Geen regen, zon, that's it.
Dat is het gewoon.
Alleen zaterdagochtend kan nog wat mistig zijn, maar dat mag ook niet geen grote naam hebben.
Ja, kijk, dat is het eigenlijk.
Dan 17, 18 graden, geen wind, het mooi weekend.
Ja, wat natuurlijk wel een beetje bij deze rubriek hoort, dat vergeten mensen wel eens. Het gaat niet alleen om, het gaat regenen, maar daar kan ik ook de vraag aan Joost stellen. Het wordt dus koud. Althans, 17 graden is voor Formule 1 begrippen best wel koud.
Ja,
nou, laten we eerlijk zijn.
Ja.
Wat gaat dat nog doen met de banden bijvoorbeeld? Is er een team dan in het voordeel?
Nou, we hebben gezien op de Nürburgring dat Ferrari daar veel last van had. Maar daar was het veel kouder.
Nog 10 graden kouder.
Ja, ik denk dat... Ja, het is, Pirelli heeft de middelste banden mee, dus een C234. Ik durf niet te zeggen of het team daar veel last van krijgen. Ze zullen geen last krijgen van graining, denk ik. Het is gewoon een grote gok. En dat is opgeteld bij dat anderhalf uur vrije training die ze maar hebben natuurlijk. Ja, dat wordt gewoon heel erg leuk. En dat wordt hem in de gaten houden. Maar het nadeel van dat alles is dat we er gewoon wat minder zinnigs over kunnen zeggen. Want wanneer reden we hier eigenlijk ook weer voor het laatst? 2006.
Ja.
Stond Jensen Button toen niet... Nee, dat was eerder, hè? Met zijn BR. Ik had hem al een Imola-quizje verwacht. Jammer dit. Gemiste kans.
Had ik wel...
Ik heb één quizvraag gesteld, ja.
Ja. We gaan voorspellen. Als we ergens iets niet zinnigs over kunnen zeggen, dan is het misschien wel over deze Grand Prix. Maar we gaan toch een poging wagen. En dat doen we natuurlijk weer aan de hand van het NuSport GP-spel. Mannen, hebben jullie nog een speciale tip voor in het team? Wij kregen een paar mailtjes van mensen die zeggen van... Leuk dat jullie deze rubriek hebben. Maar jullie geven eigenlijk nooit tips wie ik nou in mijn team moet doen.
Ja, maar daar zijn we zelf ook helemaal niet over uit. Wij
doen ook allemaal wat. We staan ook helemaal niet hoog, dus je moet ook helemaal niet naar ons luisteren.
Nee.
Dat is het eigenlijk.
Ja, ik zou voor Hamilton gaan. Die heeft het gaspedaal weer goed ingetrapt. Heel verrassend, hè?
Zo.
Hij is wel duur, maar ik zou hem toch nemen.
En dat zeg je ook zonder vrije trainingen.
Ja,
dus je zegt,
ja,
hij heeft
ik denk echt dat Mercedes hier echt gehakt gaat maken van de concurrentie. Misschien wel Verstappen ook op een rondje gaat zetten. Ja, ik denk echt dat hij dat veel snelle bochten, harde remzones, alles wat die Mercedes lekker vindt, zeg maar.
Het was gisteren 3 jaar geleden dat Max Verstappen in Mexico won. Toen had hij Hamilton op een rondje gezet.
Oh ja, maar toen had Hamilton problemen.
Ja, dan win.
Werd hij wel wereldkampioen die race?
Hij werd wereldkampioen die race. Goed, hij kreeg echt de blauwe vlag. Hij moest echt aan de kant.
Ja.
Bij die hairpin daar achterin.
Genant te vertonen.
Genant, ja.
Moest ik aan denken.
Hamilton wist ook wel even waar hij staat.
Dat zegt Rosberg dan ook altijd weer. Hamilton career over. Ja.
Dat is wel gebeurd.
Ja.
Nou, Olaf Mol ging ook helemaal los in dat commentaar. Was echt geweldig.
Ja.
Maar goed. Nu gaat het andersom gebeuren. De revanche, de payback.
Ja, eindelijk neemt hij revanche. Onzin natuurlijk. Maar Hamilton gaat gewoon winnen. En dan zou ik daarachter een McLaren sowieso nemen.
Geen Verstappen?
Geen Verstappen, nee.
Waarom
niet? Daar hou je ook heel weinig geld over. Hè? Ik denk wel dat Verstappen derde gaat worden, hoor. Gewoon maar ik denk dat het middenveld er niet heel ver achter zit.
Oké.
Dus ik zou dan Norris nemen. En dan nog het Renaultje van Ocon, die is ook goedkoop. En Gasly, dat is echt... Gasly, dat is een goede tip.
Is echt
5 miljoen moet je gewoon altijd nemen. Of 10 miljoen?
Ja.
Ja, heel goedkoop in ieder geval.
Ik heb deze week contact gehad met de mensen die het maken. Ik heb gezegd van, wat een onzin dat Ferrari nog zoveel waard is. Maar dat is... Ja,
weet je wie die bedragen bedacht hebben?
Zijn jullie dat?
Wij, ja.
Ja, ja.
Oh, echt waar?
Ja, op, maar ja, en weet je... Voor het seizoen wisten wij toen nog niet dat Ferrari zo slecht zou zijn.
Nee, maar dat aanpassen, dat schijnt ook... Dat kan
volgens mij hebben we het
zijn.
Zelfs bedacht nog voor de wintertest.
Ja, moest het.
Omdat met de wintertest, dan moet het allemaal weer aangejaagd worden, dat hele spel. Dus dan zaten wij de hele middag te filosoferen van hoe gaan we die bedragen...
Ik kreeg als terugkoppeling, het gaat ook niet aangepast worden. Het is zoals het is. Dus Ferrari ga je nooit in je team hebben, want het kost 50 miljoen geloof ik.
Ja, nee, veel te duur. Ja.
Wel leuk trouwens om te doen, vind ik altijd.
De bedragen, ja. Dat vind ik het leukste aan het GP.
Ja, vergeet vooraf,
het vooraf het inschatten hoe hoog ze gaan zijn.
Top 3, heel snel dan.
Hamilton, Bottas. Ja, waar slaat het ook op? Ja. Hamilton, Bottas, Verstappen. Ja.
Maar Hamilton gaat Verstappen een rondje inhalen.
Wat?
Dus dan gaat hij het hele veld lappen.
Ja,
boven Bottas.
Sluit ik niet uit. Nee, Bottas wordt een half minuut. Tenzij we safety cars krijgen. Hè? Dat ook nog wel zou kunnen.
Tuurlijk.
Ja, ik vind, laat mij dan maar weer de clown uithangen. Ik voorspel een chaos race met rode vlag situaties en safety cars. Ik denk dat Leclerc gaat winnen. Norris tweede. En... ik denk Ricciardo derde.
Mooi jongens. Ja,
ja. Echt, als dit klopt.
Maar nu zitten mensen.
Als dit klopt, dan wil ik maandag taart.
Ja, dit is dus het is een extreem lange podcast geworden voor een vrijdag. En dan zitten mensen echt met. Nou, misschien, ik denk dat het qua sfeer hartstikke leuk was. We zijn heel erg de diepte ingegaan technisch. En dan kom je met zo'n voorspelling. Hoe kunnen mensen jou nog serieus nemen?
Denk ik dat het weer Hamilton Bottas. Maar wat is daar nou leuk aan?
Nee, ik vind het leuk. Ik het wordt
dat heeft hij al gezegd. Weet je, dan moet ik toch een beetje afwijken.
Nu vroeg ik afgelopen maandag ook nog of mensen kritiek hebben op deze podcast. Want. Dat mag gewoon. We hebben een dikke huid. Je mag het gewoon naar ons sturen natuurlijk. Mm-hmm. We kregen mailtjes binnen. Dat is niet normaal. We kunnen niet alles inhoudelijk behandelen natuurlijk. Maar Mark, Masha van Noord, Jeroen, Edgar Scholten, Luc. Luc van Assema, moet ik toch even gezegd hebben. Die heeft echt een hele lange mail geschreven. Inclusief gewoon persoonlijke feedback.
Dus het was allemaal gewoon echt goede feedback van de mensen.
Geweldig. Ja. Deze podcast hoorde ik ook al.
We gaan niks meer doen, maar nee.
Nee. Nee, onder andere, Luc zei bijvoorbeeld van Ed Joost. Als je het draaiboek benoemt tijdens de podcast, geef je eigenlijk aan dat je het ergens niet mee eens bent in de structuur. en dan geeft hij ook aan Ed Bas bijvoorbeeld, aan mij, van dat het draaiboek onderwerp van gesprek is tijdens de podcast, is mijns inziens een indicatie dat je als gespreksleider wellicht wat meer structuur kunt aanbrengen in de podcast.
Die kan je in je zak steken.
Die kan ik in mijn zak steken. Maar ik vind het top. Heel vaak hebben we het inderdaad niet over het draaiboek. We gaan gewoon zitten. En we weten allemaal, we volgen allemaal de Formule 1. Dan hebben we het daarover.
Ja.
Maar dat is inderdaad... Dus we moeten het vaker over het draaiboek hebben.
Ja, maar jij bent
ik denk dat hij eigenlijk dat juist niet zegt, hoor. Als ik het goed beluister.
Ja, er moet gewoon meer structuur komen.
Meer structuur, inderdaad. Dan hoeven we niet het over het draaiboek te hebben. Van hoe zit je eigenlijk met je draaiboek?
Ja, hij zegt ook, Ed Bas, let op dat je de vragen en statements, bijvoorbeeld over top 10 lijstjes, dat die geen afbreuk doen aan het niveau van de podcast. Dus vaak kom ik met iets randoms en dan moeten jullie maar in één keer een top 10 even oplepelen. Ja, dat heb je niet paraat staan natuurlijk. En we hebben op deze podcast ook een paar keer gemerkt over dat salarisplafond bijvoorbeeld. Ja, we hadden die kennis even niet paraat. Als we het draaiboek hadden doorbesproken, ik had het salarisplafond staan, hadden we het geweten.
Ja, ja. Dus dat was jouw fout.
Dus volledig. Ik stel gewoon de vraag. Jullie moeten voorbereid zijn.
Maar we zitten inmiddels een uur en 5 minuten. Zullen we dus een beetje een eind aan gaan?
Ja, dat was bang dat we geen onderwerp hadden vandaag.
Nee, dat klopt inderdaad. Nou, we hebben genoeg bespreken gehad. Ook Maurice Steeuw, ik weet niet of ik jou genoemd had. Koen Schimmel, dank jullie wel. Ook allemaal op persoonlijke vragen. We hebben het gelezen, we nemen het mee. En heb je nou nog meer kritiek op deze podcast? Laat het dan.
Kan bijna niet.
Nee, laat het dan vooral weten. Dan komt het helemaal goed. Nou jongens, dat was hem voor deze week. We gaan maandag natuurlijk weer terugblikken op de Grand Prix op Imola. Nou, zoals ik zeg, heb je nou vragen of opmerkingen of gewoon opbouwende kritiek of gewoon normale kritiek, mail dan naar podcast@nu.nl. Wij lezen het allemaal. Ik gooi het in de groepschat dat wij hebben. Dat komt helemaal goed. En het kan natuurlijk ook via @debordradio op Twitter of #bordradio. Komt allemaal goed. Dank jullie wel weer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot maandag.